In aansluiting op de schriftlezing van vanmorgen, die was uit Genesis 43, lezen wij vanmiddag het volgende hoofdstuk, Genesis 44.
En hij gebood degene die over zijn huis was, zeggende: vul de zakken van deze mannen met spijzen, nadat zij zullen kunnen dragen, en leg ieders mans geld in de mond van zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak van de kleinste, met het geld van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord, welk hij gesproken had. 'S morgens, als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezels. Ze zijn ter stad uitgegaan. Ze waren niet ver gekomen als Jozef tot degene die over zijn huis was zei: maak u op en jaag die mannen achterna. En als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hen zeggen: waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet waaruit mijn heer drinkt en waarbij hij iets zekerlijk waarnemen zal? Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak tot hen diezelfde woorden. En ze zeiden tot hem: waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten dat zij zodanig een ding zouden doen. Zie, het geld dat wij in de mond van onze zakken vonden, hebben wij tot u uit het land Kanaan wedergebracht. Hoe zouden wij dan uit het huis van uw heer zilver of goud stelen? Bij wie van uw knechten hij gevonden zal worden, dat hij sterven. En ook zullen wij, mijn heer, tot slaven zijn. En hij zei: dit zijn u ook al zo, naar uw woorden. Bij wie hij gevonden wordt, die zijn mijn slaaf. Maar gijlieden zult onschuldig zijn. En zij haasten. En een iegelijk zette zijn zak af op de aarde, en een iegelijk opende zijn zak. En hij doorzocht, beginnende met de grootste en voleindigende met de kleinste. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun kleren, en ieder man laadde zijn ezel op, en ze keerden weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broederen in het huis van Jozef, want hij was nog zelf al daar. En ze vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zei tot hen: wat daad is dit dat gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulk een man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zei Juda: wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. Zie, wij zijn slaven van mijn heer, zo wij als hij, in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zei: het zij verre van mij zulks te doen. De man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gijlieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zei: och, mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor de oren van mijn heer. En laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. Mijn heer vraagde zijn knechten, zeggende: hebt gij lieden een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn heer: wij hebben een oude vader en een jongeling van de ouderdom, de kleinste, wiens broeder dood is. En hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen zei gij tot uw knechten: breng hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn heer: die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. Toen zei gij tot uw knechten: indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied, als wij tot uw knecht, mijn vader, opgetrokken zijn en wij hem de woorden van mijn heer verhaald hebben, en dat onze vader gezegd heeft: keert weder, koopt ons een weinig spijzen. Zo hebben wij gezegd: Wij zullen niet mogen aftrekken. Indien onze kleinste broeder bij ons is, zo zullen wij aftrekken. Want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zei uw knecht, mijn vader, tot ons: Gijlieden weet dat mijn huisvrouw er mij twee gebaard heeft. En de een is van mij uitgegaan. En ik heb gezegd, voorwaar, hij is gewisselijk verscheurd geworden. En ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoette, zo zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen neerdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht, mijn vader, kom en de jongeling is niet bij ons, al zo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden, als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht, onze vader, met droefenis ten grave doen neerdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongeling met zijn broederen optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou?
Het uitgangspunt voor de prediking in deze middag is vers 32 van Genesis 44. Genesis 44 en daarvan vers 32. Het uitgangspunt voor de prediking. En zij richten voor hem aan in het bijzonder en voor hun in het bijzonder en voor de Egyptenaren die met hem aten in het bijzonder, want de Egyptenaren mogen geen brood eten met de Hebreeën, terwijl zulks de Egyptenaren een gruwel is. Het thema waaronder de serie wordt verkondigd is Jozef, de behouder van het leven. Jozef, de behouder van het leven. Twee lijnen vanmiddag vanuit de prediking, vanuit Genesis 44. Ik zie trouwens dat ik het verkeerde vers citeer. Het is Genesis 44 waarin Juda tegen Jozef, tegen de omstanders zegt dat hij borg zal zijn voor zijn broertje Benjamin. Twee lijnen vanuit de tekst vanmiddag. Allereerst zien we Jozefs besluit over Benjamin. En de tweede lijn is Juda's voorbede voor Benjamin. Dus Jozefs besluit over Benjamin en Juda's voorbede voor Benjamin. Ik denk, gemeente, en daar hoef je nog niet eens zo heel veel verbeelding voor te hebben, dat deze broers van Jozef in een juichstemming Egypte achter zich hebben gelaten. Boven verwachting ging het goed. De angst die ze hadden voor wat hun te wachten zou staan wanneer ze voor de tweede keer een opwachting zouden maken in het land van Egypte, bleek gelukkig niet bewaarheid te worden. Integendeel, ze werden met alle egaars, met alle beleefdheidsomgang en vormen ontvangen, notabene door de onderkoning in zijn eigen huis. Dat bracht in het begin, toen ze dat doorkregen, dat ze in het huis van die strenge onderkoning werden opgewacht, wel de nodige zorg, spanning en stress, maar al spoedig verdween die spanning en verdween die angst als sneeuw voor de zon, toen ze in de gaten kregen dat er in het huis van Jozef een rijk opgediste maaltijd op tafel werd gezet. Eten en drinken, meer dan genoeg was voorhanden en dat in tijden van hongersnood. Ze hadden nog nooit in die achterliggende jaren zo lekker en zo veel kunnen eten. En wat was het trouwens ook een fijn moment. De Bijbelschrijver benadrukt dat ook, dat ze samen met Jozef dronken en zij werden dronken. Het werd gezellig, het werd aangenaam, het werd ontspannen. Ze bleven de nacht trouwens ook over in het huis van Jozef. Nou, dan slaap je niet op een houten brits of in een zak stro, maar dan ben je gast bij de onderkoning. Die prachtige Egyptische bedden, bewerkt met goud, ivoor, wat een luxe en wat een rijkdom, wat een eer. En zo vol indrukken hebben ze Egypte achter zich gelaten er gebeurden wel een paar dingen die vreemd waren, zomaar even zo'n moment. En toen ze tegen die knecht vertelde, in die ochtend die hem bracht in het huis van Jozef, dat ze het geld weer hadden mee teruggenomen, wat in hun zakken werd aangetroffen, en ze verontschuldigden zich voor de gang van zaken. Ze maakten duidelijk dat ze geen schuld hadden, ze waren geen dieven. Hoe dat precies dan in die zakken terecht was gekomen, wisten ze ook niet. Maar toen zei die knecht zomaar tussen neus en lippen door, God zij u genadig. God heeft u deze schatten gegeven. En dat was eigenlijk wel een beetje vreemd. Een wildvreemde Egyptenaar. In een land waar het wemelt van de afgoden. Die zomaar opeens spreekt over God. Niet goden, onze goden. Maar God, de enige. De ware God. Misschien hebben ze elkaar wel even vreemd aangekeken. Wat is dit? Maar ja, je bent bij een vreemde te gast. En het gaat dan allemaal zo snel. En als dan in de loop van de middag die onderkoning ook binnenkomt en ook informeert naar je vader en je broertje Benjamin van top tot teen opneemt en vervolgens je een plaats geeft aan de tafel, dat was ook al zo raar. Ze hadden de plaatsen niet voor het kiezen. Het waren gereserveerde plaatsen. En was dat nou toevallig? Dat ze zo op de rij af van de oudste tot de jongste zaten. Maar goed, dan wordt de maaltijd opgedist. Wordt je bord volgeschept. Is de wijn voorhanden. Ontdooit die sfeer. Wordt het ontspannen. Wordt eten uitgedeeld. Nou, Jozef heeft echt niet zelf naar de keuken gelopen om het eten op te halen. Die knechten hebben natuurlijk gedraafd. De zaal is vol, niet alleen met de broers van Jozef, de zonen van Jacob. Simeon zat er weer tussen, gelukkig, uit de kerker gehaald. Hoe lang hij daar heeft gezeten? Nou, ik denk verschillende maanden. Krijg je beschimmeld brood, kannetje water. En dan zit je zo van het een op het andere moment aan de tafel van de onderkoning. En toen was er ook weer zoiets. Eerst hadden ze het niet zo in de gaten, maar toen ze een keer die andere kant op keken, zagen ze dat het bord van Benjamin veel voller werd geschept dan het bord van hun. Nu hadden ze niet te klagen over de karigheid van Jozef. Maar waarom dat verschil? En waarom was die man zo geïnteresseerd in hun familie? Vooral hun vader. Was trouwens ook een heel andere man opeens. Die harde man. Met zijn korte bevelen. 7 in totaal. 7 bevelen achter elkaar. Het was opeens een hele vriendelijke en aardige man. Alsof hij er gewoon bij hoorde. Alsof ze elkaar al jaren kenden. Ze hadden de nacht doorgebracht in het huis van de onderkoning en ze waren de volgende dag op hun ezels gestapt. En tot hun verrassing zagen ze, de Bijbelschrijver benadrukt dat hun zakken bordevol geschept worden. Er kon eigenlijk niets meer bij. Bepakt en bezakt, beladen gingen ze weer terug, samen met Simeon en samen met Benjamin terug naar het huis. En wat van hun vader, misschien hebben ze tegen elkaar onderweg wel gezegd, wat heeft onze vader gelijk gehad? El Shaddai, God de Almachtige, die heeft ons barmhartigheid gegeven. En we mogen terugkomen met Benjamin en met onze andere broer. We zijn in leven en gelukkig is alles nu voorbij en staat de streep onder die nare geschiedenis. Vanaf nu gaat het anders. Stel je voor dat we nog een keer terug moeten komen in Egypte, omdat die hongersnood nog langer zal aanduren. Dan hebben we in ieder geval niet meer die verdenking op ons dat we spionnen zijn. En misschien komt het ons nog wel voor pas. Dat we tot in de hoogste lagen van de Egyptische samenleving contact hebben, zelfs met de onderkoning van Egypte. Een gewoon Egyptenaar komt niet eens in de buurt van deze man. En wij als wildvreemde Kanaanieten zaten aan die tafel. Nou, u kunt zich voorstellen dat deze mannen in een juichstemming terug zijn gegaan naar Kanaan. Wat een verschil trouwens met de eerste keer toen ze terugkwamen naar Egypte. Bedrukt, verdrietig, terneergeslagen, met lood in hun schoenen. Hoe gaan we dit aan vader vertellen? Simeon is achtergebleven in de gevangenis. En die onderkoning zei, ik wil eerst Benjamin zien. En dan, een grote verschil is niet denkbaar. Hoe het precies gegaan is, weet ik niet, gemeente. De Bijbelschrijver vermeldt het niet. Ik vermoed zomaar dat een van de jongens een keer achterom heeft gekeken. En hij zag in de verte een stokvolk naderen. Nou, dat komt wel vaker voor. Als je bepakt en bezakt op ezels rijdt, dan gaat dat niet zo snel. En dan gebeurt het zeker als je over die lange hoofdweg rijdt, die vanaf Egypte zo door Kanaan helemaal doorloopt naar Assyrië. Dan komt er, zoals wij dat vandaag de dag hebben, op de snelweg ook wel eens een snelle auto voorbij, een vrachtwagen die wat rustiger rijdt. Ze hebben daar geen aandacht aan gegeven. Maar toen die stofwolk dichterbij kwam en ze op een gegeven moment die mannen begonnen te herkennen, Egyptische soldaten, wat is hier aan de hand? En toen die ruiters opeens bij hun stopte en zich omkeerden, was er van de juichstemming niets meer over. En sloeg de schrikken om hun hart. Want het is niet mis wat ze vervolgens voor hun kiezen kregen. Ze hebben gestolen. Dit keer niet het geld, maar de beker van Jozef. Een bijzondere beker trouwens. Onze statenvertalers, met respect voor de statenvertalers, maar vertalen het wat omvloerst. Een beker waarbij Jozef het nodige kan zien. Maar het is een bijzondere beker uit het hof van de Egyptenaren, zoals er in die tijd wel meer zijn. Ze zijn trouwens ook opgegraven. Bekers die niet alleen door de vorsten van Egypte werden gebruikt, maar ook in Assyrië en ook door de hoge plaatsen in die samenleving. Die niet alleen werden gebruikt om een goed glas wijn of iets anders te drinken, maar ook om de toekomst te voorspellen. Dat gebeurde op twee manieren. Of je vulde de beker met water en je deed er een druppel olie in. Of je vulde de beker met olie en je deed er een druppel water in. En er zijn allemaal kringen ontstaan in die beker. En aan de hand van die kringen, daar moest je dan ook voor gestudeerd hebben. Er zijn ook teksten vandaag de dag ook veranderd, die ook vertaald zijn. Dan kon je de toekomst voorspellen. Nu laat ik maar even liggen, gemeente. Daar ontstaat dan natuurlijk een hele discussie over, ook in de literatuur, of Jozef daar ook aan heeft mee gedaan. Ik heb daar vanavond de tijd niet voor om dat nog eens een keer uitvoerig met u te verhandelen. Maar wel om duidelijk te maken dat dit niet zomaar een beker is. Een beker van het servies wat op tafel staat. Een van hun eigen bekers die ze gebruikt hebben. Nee, dat wordt wel duidelijk uit het bericht van deze soldaat. De diefstal is niet willekeurig. Er is iemand onder die broers die gewacht heeft op het moment dat hij die beker van Jozef zo even mee kon nemen. In zijn zak kon stoppen. In Egypte wilde verlaten. Een diefstal die het juist gemunt heeft op een van de meest belangrijke voorwerpen aan het hof van de onderkoning. Een beker waarmee je in contact kan komen met de goden van Egypte. Dat is niet zomaar een diefstal om het goud of het zilver, een dure beker. Maar dan gaat het de dief om ook hele andere dingen. Met andere woorden, die soldaat wil duidelijk maken aan die broers die daar staan tegenover hem. Jullie hebben een van de meest kostbare, een van de meest dierbare voorwerpen meegenomen uit het huis van Jozef. En je ziet in één keer hoe die broers verstijf staan van schrik. De schrik slaat om hun hart en ze beginnen de een nog harder dan de ander te roepen. Dat is niet waar, we hebben helemaal niets gestolen. En stel je voor dat het is gebeurd. Nou, laat de man bij wie die beker wordt aangetroffen direct gedood worden. Zo overtuigd zijn ze van hun onschuld. Dat kunnen ze van elkaar gewoon niet denken. En trouwens, je zou wel wijs zijn, als je dat nu nog een keer zou doen. Je bent er net op een goede manier van afgekomen, dat verhaal werd geloofd, dat je het geld niet had gestolen, maar je bracht het dubbel terug naar het hof van die onderkoning. Dan haal je toch niet in je hoofd, al zou je misschien een dief zijn, om dan nog eens een keer in zo'n situatie je handen te laten gaan en iets wat voor deze onderkoning dierbaar is, mee te nemen. Dan wacht je op een andere kans, op een ander moment, en zeker niet bij dezelfde persoon. Maar zoek je een ander slachtoffer. Het kan gewoon niet waar zijn. Op het bevel van die soldaat moeten ze afstappen en allemaal hun zak openen. En net als aan de tafel bij Jozef. Maar ze zo op de rij laag, de oudste, de ene oudste, tot en met de jongste, gaat de soldaat nu ook te werk. Hij begint bij de oudste. Zo de rij af, vijfde, achtste. En dan de laatste. De zak van Benjamin gaat open. Die soldaat doet een greep. En er is die beker. Daar worden we stil van. En dat is nou het eerste, gemeente, wat opvalt. Voor het eerst vallen die broers stil. In de achterliggende maanden hebben we ze al verschillende keren ontmoet. En ze hadden altijd een verhaal. Een verhaal bij dat gescheurde kleed. Een verhaal bij hun vader. Een verhaal toen ze voor de eerste keer naar Egypte moesten. Een verhaal bij de strenge onderkoning. Een verhaal toen ze terugkwamen. Hoorden ze vanmorgen praten toen ze voor de tweede keer terug moesten naar Canaan. En ze hebben wat gelachen en afgepraat aan de tafel van de onderkoning. De spanning gleed er vanaf. De wijn miste zijn uitwerking niet. Het is daar niet stil geweest in de feestzaal van koning Jozef. Wat was het daar gezellig. En nu vallen ze stil. Mag ik zomaar even een vraag stellen? Ben je ook al een keer stilgevallen in je leven? Voor God stil geworden. Dat jouw praatjes verstomden. Je mooie verhalen. Je vrome woorden. Dat je geen woord meer wist uit te brengen. Wat een zegen. Als een mens stilvalt voor God. Wat een zegen. Ik zeg het ook tegen mezelf, gemeente. En wat ik nu ga zeggen raakt ook mezelf. Maar wat praten wij wat af. Tot in de binnenkamer toe. Wat hebben we vaak van die mooie verhalen. Hè? Maar heeft God je wel eens ontmoet. Dat je verstomd was. Mond niet meer open ging. Dat je hand op de mond viel. En dat je het niet meer wist. Hoe moet het nu? Ben je al een keer vastgelopen? Kijk, en weet je wat dan ook meteen opvalt als die broers daar staan aan de grond genageld? Is dat ze niet meer naar de ander gaan kijken. Zelfs niet naar Benjamin. Er is niemand die van die broers zegt, Benjamin, hoe haal je het in je hoofd? Wat heb je uitgehaald? We hadden je toch gewaarschuwd voor die strenge onderkoning? Maar ze zeggen mannen zich ook niet. Herpakken. Even die schok. Maar dan meteen weer in het gelid staan. Maar ze scheuren hun kleren. Dat heb ik bij die broers van Jozef nog nooit gezien. Als hun kleren verscheuren. Dat betekent in de wereld van die dagen dat je ook in het verscheuren van de kleren je berouw laat zien. Dat je hart wordt gebroken. En dat je het niet meer weet. Dat je berouw hebt voor Gods aangezicht. Met het verscheuren van die kleren belijden die broers dat niet iemand anders, misschien Benjamin, maar dat zij schuldig zijn. Er is dus op dit moment in hun leven ook geen seconde de gedachte dat ze nog met een mooi verhaal of met een vroom smoesje eronder uit kunnen komen of met een glad praatje. Maar ze vallen stil. Dit moment leent zich, gemeente, om die vraag op te pakken die we nog niet zo lang geleden wel hebben gesteld aan elkaar, maar toen tegen elkaar hebben gezegd, we moeten dat even laten liggen. De vraag, wat zit er nou eigenlijk achter die houding van Jozef om zo te handelen? Waarom stopte hij en waarom gaf hij de opdracht aan een van zijn knechten om de eerste keer dat geld in die zak te stoppen en vervolgens nu weer opnieuw geld terug te doen in de zak, maar niet alleen het geld, zelfs ook de beker van Jozef in de zak van Benjamin? Wat drijft Jozef? Wat voor plan, als ik het zo mag zeggen, zit er achter die houding van Jozef? En als we die vraag oproepen, gemeente, en die vraag kwam eigenlijk al langzaam maar zeker bovendrijven, ook in uw en mijn leven, toen we deze geschiedenis met elkaar aan het lezen en bespreken waren, dan zie je als je om je heen kijkt dat heel veel mensen er ook wat van vinden. Misschien heeft u dat ook ontdekt als u de geschiedenis van Jozef zo volgt, ook aan de hand van de Matthew Henry of een ander Bijbel uitlegt bij dit gedeelte. Dat meteen iedereen wat zegt over de houding van Jozef. De een noemt het een valse streek van Jozef, een valstrik. Een ander zegt dat Jozef hier op dit moment ook laakbaar is. Je laat die broers in de valstrik lopen, om de tuin leiden. Een derde probeert dan Jozef nog in bescherming te nemen vanuit het idee, nou goed, uiteindelijk is de uitkomst gelukkig een hele andere dan dat je hier op dit moment zou verwachten. Het zij Jozef dan vergeven, maar iedereen vindt daar wat van. En ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik voel die neiging ook zo vaak bovenkomen om er wat van te vinden, of niet? Wij vinden snel ergens wat van. Je hoort iets, wat een ander doet, en je vindt daar wat van. Het hangt ook een beetje in de lucht, vindt u niet? Dat we ergens wat van vinden. En als je dan soms jezelf hoort praten op het moment dat je er wat van vindt, let maar eens op bij uzelf en ik zal het bij mij doen, dan proberen we als we er wat van vinden, onszelf te rechtvaardigen. Dat zouden wij nog nooit doen. Dat komt niet op in onze gedachten. Maar laten we eerst eens vragen aan Jozef, Jozef, waarom doe je dit? Waarom leg je dat geld in de zakken van je broers? In die beker in de zak van Benjamin? Dat antwoord, gemeente, geeft die soldaat als hij die broers ontmoet en het bevel geeft om die zakken op de grond te zetten en open te doen, zodat hij die zakken kan controleren. Dan zegt die soldaat als eerste, voordat hij gaat inspecteren, waarom hebt gij goed voor kwaad vergolden. En daar ligt het antwoord op de vraag waarom Jozef dit doet. In het teruggeven van het geld een en andermaal, in het behandelen van die broers als de meest belangrijke gasten aan het hof van de onderkoning, in het overladen van geschenken, stapelt Jozef vurige kolen op het hoofd van die broers. Alleen maar goedheid, goedheid, goedheid en goedheid. Om op die manier hun slechtheid open te leggen. En dan komt dit moment in de geschiedenis opeens heel akelig dicht bij ons leven. Dan trek ik toch even een lijn, gemeente, naar de handelswijze van die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. Hoe krijgt Christus nou een zondaar op de knieën voor hem? Wel, dat doet hij niet alleen door de moker van de wet te hanteren om het hart te verbreken. Maar in het ontdekken van uw en mijn boosheid plaatst God in Christus daartegenover zijn goedheid. Zijn zegening. Er komt die vraag die deze Egyptische soldaat aan de broers van Jozef stelt. Waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Opeens vanuit een andere hoek ook naar uw en mijn hart en leven. Waarom heb je gezondigd tegen een goeddoend God? En dan valt het stil. Machtig is de Heer, hè? Dat God ons stil krijgt door zijn goedheid. Of zoals Paulus dat opmerkt in de brief aan de Romeinen, of weet gij niet dat het de goede tierenheid van God is die u tot bekering leidt? Dan kom ik maar weer even terug, gemeente, en dan maken we zo meteen ook de stap naar het tweede punt. Op mijn vraag aan u en mij net, ben je al een keer stil geworden? Heeft God je al een keer stil gekregen? Als je nou terugkijkt naar dat moment dat je stil viel voor het aangezicht van de Heer, wat veroorzaakte toen die stilte? Was dat nou de nood en de schuld van je leven die langzaam maar zeker naar je toe kwam? Het kwade van jouw kant? Was dat de verbijzerende ontdekking dat het woord van de Heer gelijk heeft dat je hart een bron van wanbedrijven is? Was dat het overtuigende werk van de Heilige Geest die stap voor stap je schuld ging openleggen voor God aan de hand van hele concrete zonden? En dat het doek uiteindelijk viel op een moment dat je voor de Heer voor de dag moest komen met je verzondigde leven? Nee, was het niet dat moment dat de Heilige Geest jouw leven confronteerde met Gods goedheid? En je heel eenvoudig de vraag stelde, waarom ben je zo? Tegen God. Met alle verschillen die er zijn, gemeente, en in de wijze waarop de Heer het leven van een zondaar brengt aan de voeten van de zaligmaker, is dit wel de overeenstemming. Het diepe besef, als ik voor de knieën ga, dat ik tegen een goeddoend God heb gezondigd. Toets je jezelf daar even vanavond aan. En dan hebben we het niet over de diepte van zondekennis en over de aard van de droefheid naar God en over die tegenstelling. Waarom hebt gij goed met kwaad vergolden? En als die vraag door die soldaat wordt gesteld op een belangrijk kruispunt in het leven van die broers. Een vraag die hij stelt namens die koning. En als die broers zo meteen staan voor de onderkoning en Jozef nog eens een keer op zijn eigen manier die vraag gaat herhalen, terwijl die jongens daar op de knieën liggen voor hem, wordt er niet een droom vervuld? Nu die jongens voor de derde keer op hun knieën gaan voor de onderkoning van Egypte, hun eigen broertje Jozef. dan klinkt die vraag in één keer tegen de achtergrond van die hele Jozefs geschiedenis. Hoe begon dat ook alweer? Wel, Jozef ging alleen maar aan zijn broers vragen hoe het met hun is. Gewoon vriendelijk. Meeleven. Betrokken. Terwijl de jonge Jozef wist hoe zijn broers over hen dachten. Toen de jongen eraan kwam bij Dothan en die broers hem zagen, zeiden ze tegen elkaar: daar heb je die meesterdromen. Dit is onze kans, we grijpen hem. En voordat Jozef kon vragen: hoe is het met jullie? Greep ze hem vast. Sleurden ze mee, riepen hem in de put, rukten ze kleed af, verkochten hem als slaaf. En ze holden kwaad tegenover goedheid. In één keer komt het hele leven van die broers in het licht te staan van die ene vraag. En daarom vallen ze stil. En gaan ze bij Jozef door de knieën. Werpen ze zich op de grond. Maken de stap gemeente naar het tweede punt. Kijkt u maar even met me mee. Die broers staan daar. Voor het aangezicht van de onderkoning. En dan begint het gesprek. Verschillende bijbeluitleggers wijzen ons er trouwens op. Dat dit het grootste en het langste, het uitvoerigste gesprek is in het Bijbelboek Genesis. Dat moet u even vasthouden. En als je dat gesprek zo samenvat, je leest het en je herleest het, dan moet je nog eens even letten op woorden die steeds terugkomen. Er zijn een paar van die woorden die in die lange toespraak die Juna namens zijn broers gaat houden tegenover die voor hem onbekende konderkoning, die steeds terugkomen. Ik noem ze maar even. Mijn vader. Uw knecht. Onze broer. Uw knecht. Wij, zonen van, broertje. Wat opvalt in die toespraak van Juda is dat hij niet uitvoerig omgaat op allerlei omstandigheden. Onder koning van Egypte, het zou misschien daardoor zijn gekomen dat... Nee, Juda staat daar voor het aangezicht van de onderkoning en hij spreekt dan vervolgens vanuit het hart van die familie. Hij vertelt hoe het verdriet van zijn vader hem bijna doet wankelen. En dat die vader, als die zo meteen tot ontdekking komt, dat Benjamin ook al in Egypte achter is gebleven. Omdat hij slaaf is geworden van de onderkoning. Dat die oude vader dat niet meer kan doorstaan. Dan komt hij om onderkoning en dan zien we het verdriet van onze vader. En hoe zouden wij dat eigenlijk kunnen dragen? Dat onze vader opnieuw geconfronteerd wordt met zo'n bericht. Hoort als het ware de emotie doorklinken in deze toespraak van Benjamin. Wat een verschil, hè? Toen vader Jacob de eerste keer de tijding kreeg dat er met een van zijn kinderen, met Jozef, wat was overkomen, waren die broers in geen velden of wegen te bekennen. Ze stuurden maar een knecht. Afstand. Laat hij de boodschap maar brengen. Wij komen wel even later. En toen ze zagen wat voor uitwerking die boodschap van de verdwijning van Jozef op het leven van hun vader had, hielden ze afstand. Ze zagen het. En ze zeiden niets. En toen Simeon achterbleef in de kerken van Egypte, heeft hij die broers nou eigenlijk horen spreken over Simeon bij hun vader. Ze merken dat maar terloops op. Voor de rest gaat het over die strenge onderkoning. Maar nu ze hier staan op een punt waar ze geen kant meer op kunnen, is het Juda die een stap naar voren doet en de relatie tussen zijn vader, tussen zijn broertje Benjamin, tussen zijn andere broers, tussen de zonen en de vader benadrukt en zo gaat appelleren, appel doet op het hart van Jozef om hem als het ware te bewegen tot andere gedachten. En dan zitten we eigenlijk door deze toespraak gemeten in het hart van het woordje borg. Vanmorgen merkt wel met elkaar op, dat woordje heeft twee kanten. Het heeft aan de ene kant de kant van verantwoordelijkheid, dat je de verantwoordelijkheid van een ander op je neemt. En in de plaats van die ander gaat staan, dat het Juda ook. Hij zegt tegen die onderkoning, laat Benjamin maar gaan. En maak mij maar slaaf. Laat mij u dienen voor de rest van mijn leven hier in het hof van de onderkoning. Als Benjamin maar terug kan gaan naar zijn vader. Verantwoordelijkheid. Maar ik zei het ook tegen u vanmorgen, het is niet alleen verantwoordelijkheid wat hoort bij borg zijn. Het heeft ook te maken met wat er omgaat in je eigen hart. Waarom wil je eigenlijk borg zijn? Wel, dat is belangeloos. Daar heb je niet je eigen voordeel meer op het oog. Nee, de kans is buitengewoon groot dat dat alleen maar in je nadeel werkt. Dat je schade eraan leidt. Dat je daarmee jezelf tekort doet. Maar je doet dat uit liefde voor die ander. Daarom heb je jezelf ervoor over. En dat zien we hier langzaam maar zeker bovendrijven in die toespraak van Juda. Juda is zichzelf aan het verloochenen in het voordeel van zijn oude vader, van zijn broertje en van de rest van de familie. En u voelt het al aan, gemeente, dan kunnen we zo een stap zetten naar de meerdere Juda, maar ik wil eventjes een kleine opmerking maken. Ben jij ook zo voor je man of vrouw? In je huwelijk. Dat het belang van hem of haar boven je eigen belang staat. En we kunnen wel meteen de lijn doortrekken naar Christus. Maar het gebod is toch God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Ben jij Christus voor je man? Voor je vrouw? Is dat wat jou drijft in je verkering? Omgang met je vriend of vriendin? Dat je daarom ook de grenzen van haar of van hem bewaakt? Jouw belang ondergeschikt maakt aan die van de ander? Kunnen de mensen in jouw gemeente, in je eigen omgeving? De buitenwacht, ook de onkerkelijke buitenwacht van je kan zeggen. Als er een God zou bestaan. Ik geloof er eigenlijk niks van. Maar als er een God zou bestaan. Dan zou dat de God van die man of die vrouw zijn. Want in hem of haar zie ik Jezus. Zie je Juda daar staan? In zijn liefde tot zijn naast. In hem zien we Jezus. Dat gaat dus altijd samen. Kennen van Christus. En Christus zijn voor je naast. Als je hier avondmaal viert, maar je naaste ziet in jou niet Christus, dan zit je hier op de verkeerde plek. Dan zul je toch eerst terug moeten naar je naaste. Borg worden. Belang van hem op het oog hebben. Voordat je plaats neemt aan de doorboorde voeten van Christus. We zeiden tegen elkaar, gemeente, relatie. Dat is eigenlijk het thema in die hele toespraak van Juda. En dan hoeven we nog maar één stap te zetten tussen deze langste toespraak in het Bijbelboek Genesis. En de langste toespraak in het Johannesevangelie. Johannes 13 tot en met 17. En die toespraak van Christus wordt ingeleid door de woorden, alzo hij de zijne lief gehad heeft tot het einde. Wat we hier in de schaduw zich zien aftekenen aan het hof van de onderkoning van Jozef, zien we daar in zijn volle heerlijkheid openbaren. Christus in zijn liefde tot de zondaar zich laat leiden door onbezoldigde, onbevangen, belangeloze liefde. Kijk, dat kun je van Juda nog niet zeggen. We zien hier een mens die worstelt ook met de nood van zijn vader. En gelukkig is Juda op dat punt ook gewoon een mens zoals wij kunnen worstelen met de nood van de familie en de verscheurdheid misschien binnen uw familie en gezin. We zien hoe Juda hier de plaats gaat innemen van Benjamin en tegenover die vreemde onderkoning voor hem dat ook gaat beleiden. Ik zal borg voor hem zijn. Laat hem gaan en maak mij tot een slaaf. We zien hoe Juda hier zichzelf verloochent met het oog op het behoud van zijn vader, zodat hij zijn belofte ook nakomt aan zijn vader. En zijn vader met al het verdriet dat dat doet, ook in het leven van deze oude grijsaard, ook weet dat zijn zoon Juda gehandeld heeft naar zijn belofte en naar zijn woord. Maar wat bewoog Jezus Christus om borg te worden voor zijn kerk? Wat voor voordeel had hij daarbij? Wat voor belang had hij daarbij op het oog? Als ik die toespraak van Christus lees, Johannes 13 tot en met 17, lees die toespraak eens tegen de achtergrond van deze geschiedenis. Dan zie je dat Christus allereerst zich richt op de verhouding tussen hem en zijn vader. Zij waren van u en gij hebt mij hen gegeven. Ik heb hen bewaard in uw naam. Kijk, dan komt deze belangen van de zaligmaker opeens in een heel ander licht te staan. Juda wordt geconfronteerd met de puinhopen die hij en zijn broers hebben aangericht in zijn leven. En vanuit die gebrokenheid doet Juda een stap naar voren en stelt zich borg voor Benjamin. En Jezus Christus stelde zich borg in de stilte van de Raad des Vredes. Hij had het hart van zijn vader op het oog. Hij liet zich niet in de eerste plaats leiden door de grote schuld en zonde van u en mijn leven. Maar hij liet zich leiden uit liefde, onbezoldigde, volmaakte, heilige liefde tot zijn vader. Hij had maar één doel voor ogen. Dat is dat de vader verheerlijkt wordt in het lijden en sterven van zijn zoon. Zo wilde hij zijn liefde bewijzen. Wat ligt de borgstelling van Christus dan verankerd, gemeente? In de eeuwige verkiezende liefde van God de Vader toch. Dan is het geen moment meer zoals hier in Genesis. Geen gevolg van oorzaken, van puinhopen die zijn aangericht in de geschiedenis, in de leven en de familie van Jacob. Maar dan komt deze liefde op uit het welbehaag, uit het hart van de drie-enige God. Daar hebben wij geen verklaring voor, toch? Zo openbaart God zichzelf, opdat we hem zouden aanbidden om wie hij is. En dan pas om wat hij heeft gedaan. Zijn dat ook niet de machtigste momenten gemeten in het geloofsleven? Het zij aan de avondmaalstafel, het zij in de verborgen omgang met de Heer in de binnenkamer of misschien wel vanmiddag onder de prediking van het evangelie, als dat voor het eerst openvalt in je hart en leven. Waarom heeft deze zaligmaker mij lief gehad tot het einde? Tot het bittere einde. Maar ook tot het einde dat Jezus Christus opstond uit de dood, de schuld verzoend heeft, de zonde vergoed heeft weggedaan, toorn van God heeft geblust, om zo plaats te maken voor Gods vergevende genade en liefde. Om het recht te voldoen dat zijn vader hem had opgedragen. Waarom heeft Jezus Christus dat gedaan? Omdat hij dat wilde. Hij wilde wat zijn vader wilde. Dan val je toch op een ander moment en op een andere manier stil, of niet? Tegenover de stilte die we zagen net onderweg tussen Egypte en Canaan, die jongens die op de trap worden. En ze vallen voor het eerst in hun leven stil. Valt het in de omgang met Christus ook stil. Als hij zich openbaart als de gegevene van de Vader. En in het hart van de middelaar de hartslag van de Vader wordt kloppen. Mag ik dat zo eens even vragen, gemeente, aan het einde van de preek? Dat is misschien ook een stukje afronding op dit moment, maar ik wil die vraag wel stellen. In de achterliggende bijna 7 jaar heb ik meer dan eens in de prediking daarop gewezen dat het kennen van het geloof, het kennen van de drie enige God is. Ook het bevindelijk kennen. Dat het geloof niet stopt bij het omhelzen van Jezus. Maar dat het geloof pas begint bij het omhelzen van Jezus. En dat wij niet met Jezus verzoend moeten worden, maar dat Jezus ons met de drie enige God verzoend wordt. En ik zeg het in alle voorzichtigheid. Dan denk ik alleen maar aan degenen die op dit moment al juichen voor Gods troon. Die klanken in de prediking, die vonden ook weerklank in het hart. Maar een dienaar van het woord zoekt altijd naar meer. Zijn er nou ook onder degenen die de Heer in beginsel mogen vrezen? Die misschien vanavond al luisterend moeten zeggen tegen, als ze luisteren naar de prediking, tegen zichzelf moeten zeggen: zo ken ik God nog niet. Dan zou ik tegen u of tegen jou 2 dingen willen zeggen. In de eerste plaats, wordt daar niet onder teleurgesteld. Maar luister naar het diepe verlangen naar het, van het geloof. Dat is altijd heilig honger. Wil meer van God kennen. En laat die honger samenvallen met het verlangen in het gebedsleven. Het gebed tot de drie enige God, Heere, geef dat ik u bevindelijk mag leren kennen. Als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zodat ik amen kan zeggen op Jezus' grootste toespraak in het evangelie. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk gij uzelf onder degene die gij mij gegeven hebt. Dan krijg je vaste grond onder de voeten, ook in het geloofsleven. Dan houden de aanvechtingen en de bestrijders echt niet op. Maar dan leert het geloof in de donkerste nachten van die aanvechting steeds meer en meer het vertrouwen te stellen op God. En het tegen de Heere te zeggen, als hij in die donkere nachten spreekt: wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Als hij wandelt in de duisternissen en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God, dan zegt het geloof: amen in die donkere nacht. Ik zie van God helemaal niets. Maar ik ken God door het geloof. En daar heb ik genoeg aan. Amen.